won't explain. Nope, no me. Freedom in my soul, let me be. I don't owe you anything. I am me, I'm my own king.
In Europa groeit gigantisch. In 2023 gemiddeld met meer dan 10% ten opzichte van het jaar hiervoor, tot 279 miljard euro. En de cijfers over 2024 zijn er nog niet, maar geschat wordt dat er nog eens 45 miljard euro bij komt. Dat zijn cijfers van het Europese External Action Service, het buitenlandbureau van de Europese Unie. Dat gaat natuurlijk niet alleen maar naar wapens, die militaire uitgaven. Een deel gaat ook naar de lonen van soldaten, militairen, de wedders, de militaire infrastructuur, naar oefeningen. Maar inmiddels gaat een kwart van alle militaire uitgaven naar wapens, naar aankoop van nieuwe wapens. En dat is echt veel meer dan vroeger. Vroeger lag dat aandeel lager en dat is dus allemaal kassa voor de wapenindustrie. De militaire omzet van de 100 grootste wapenbedrijven in 2023... was $632 miljard. En ook dat zal in 2024 meer zijn geweest. En vooral de grote Amerikaanse wapenbedrijven zijn gigantisch. Die zijn ook gigantisch machtig. Ook al wat Andrew zei, ze zijn vaak eigendom van grote investeringsfondsen zoals BlackRock. En Europa koopt zo'n 60% van al zijn wapens in de Verenigde Staten. In Nederland zijn er een paar grote militaire bedrijven. Thales, Fokker, TNO, dat doet vooral onderzoek. Airbus en Damen. Damen is een scheepswerf. Dat is het enige bedrijf in Nederland dat complete militaire systemen maakt. Maken complete marineschepen. Airbus maakt ook complete militaire vliegtuigen, maar doet dat voornamelijk in andere landen. Het is een pan-Europees bedrijf. Zit met zijn hoofdkantoor in Nederland om belastingredenen voornamelijk. Maar de meeste productie zit elders. En de andere bedrijven maken onderdelen van systemen die elders in complete wapensystemen worden ingebouwd. Meestal in andere landen in Europa of in de Verenigde Staten. En daarnaast zijn er, behalve die grote wapenbedrijven, zijn er ook honderden kleine, vaak civiele bedrijven met een beetje militaire productie. Of met producten die je zowel civiel als militair kan gebruiken. De zogenaamde dual-use producten. En die kleine bedrijven die worden op dit moment enorm gepusht om meer militair te gaan produceren. En ook universiteiten worden gepusht om meer militair onderzoek te doen. En daarvoor zijn dan allerlei financieringsbronnen beschikbaar gesteld. Dus ze worden ook gewoon verleid om daar naartoe te gaan, want daar zit het geld. De Europese Unie heeft subsidies ingesteld en een speciale leningloket bij de Europese Investeringsbank geopend. De Europese Investeringsbank, voorheen deed die vooral groene en sociale investeringen, maar er is nu een speciale plek voor de wapenindustrie om geld te lenen voor investeringen. Ook de NAVO financiert de ontwikkeling van nieuwe militaire technologie, onder meer kunstmatige intelligentie, waar Andrew het ook al over had. Er zit een kantoor hier op de Westermarkt die dat regelt. Zodat je op basis van algoritmes je doelen kan bepalen en mensen kan laten schieten. En in Nederland heeft de regering meer dan 1 miljard euro ter beschikking gesteld voor de wapenindustrie voor de komende jaren. Dus gewoon een soort subsidiepot waaruit ze dan nieuwe producten kan ontwikkelen. Om al die investeringen terug te verdienen, is de interne Europese wapenmarkt niet groot genoeg. Wapenexport is nodig om de verdiencapaciteit peil te houden. En een groot deel van de wapens gaat naar de eigen westerse legers, maar er wordt ook heel veel geëxporteerd naar andere landen. De groeimarkten zitten in Azië en het Midden-Oosten. De omvang van de Nederlandse wapenexport ligt ongeveer rond 1 miljard euro. Nederland is zo'n beetje de 10e, 11e wapenexporteur van de wereld, de grootste van de kleintjes. En de afgelopen jaren heeft Nederland ook veel wapens geëxporteerd naar Oekraïne. Dus het bedrag ligt de afgelopen jaren gemiddeld wat hoger. Een groot deel van de normale, gemiddelde Nederlandse wapenexport betreft onderdelen, die ik net al noemde. En juist die controle van onderdelen schiet steeds meer tekort. Ik zal daar waarschijnlijk straks ook wat meer over vertellen. Wapenexportbeleid wordt echt steeds slechter. En een belangrijke reden daarvoor is dat allerlei landen hun wapenindustrie steunen en dat Europa een eigen wapenindustrie wil opbouwen, naast die van de Verenigde Staten. Er is vanuit Brussel echt een enorme drive voor wat ze noemen strategische autonomie. Dat is een Europese militaire macht met een eigen Europese wapenindustrie. Niet in plaats van de NAVO, maar naast de NAVO. Dus we gaan dubbele militaire uitgaven krijgen. Een nieuwe eurocommissaris voor Defensie, Sibelius, komt dit voorjaar met een witboek waarin hij gaat uitleggen hoe Europa dat gaat doen. En ik betwijfel of het woord wapenexportcontrole er ook maar één keer in voor zal komen. Militairen en politici zien niet graag dat wapenindustrie wordt ingeperkt door regels. En mensenrechten en vrede wordt een beetje gezien als lastige franje. Dat is van het softe gedoe, daar willen ze vanaf, want we moeten sterk worden. En de risico's van wapenexport worden genegeerd. Het is jammer voor de mensen in de rest van de wereld. Het is jammer dat er oorlog en onderdrukking plaatsvindt met westerse wapens. Maar je moet je prioriteiten stellen en prioriteiten is militaire veiligheid. En zeker nu Trump Europa misschien wel in de steek gaat laten, zou er een westerse Europese wapenindustrie moeten komen, is het verhaal. En tegelijkertijd moet Europa ook zijn militaire uitgaven verhogen van Trump. Hij eist dat Europa 5% van zijn bruto binnenlands product voor militaire uitgaven gaat bestemmen. En dat doet hij met veel bombarie en hij stelt hele absurd hoge eisen. Want als je absurd hoge eisen stelt en je gaat dat met redelijke mensen doen, dan kom je in het midden uit, maar dan wel een stuk hoger dan wanneer je een redelijke eis stelt. Dus Rutte heeft ook al gezegd, we zitten nu op ongeveer 2% van de bruto binnenlands producten militaire uitgaven. We moeten minstens naar 3% en eigenlijk nog naar veel meer om Trump tevreden te stellen. Maar hoezo bepaalt Trump het beleid van onze militaire uitgaven? Ik denk trouwens dat Trump wel vindt dat we dat geld in de Verenigde Staten moeten uitgeven en niet aan de Europese wapenindustrie. Nou, dit is een heel algemeen beeld van de ontwikkelingen op het gebied van wapenhandel. En het is niet heel positief. Ik kan er erg boos over worden. En ik vind het ook heel gevaarlijk. Ik vind het ook heel onverantwoord. Voor ons gaat het deze avond er een beetje over. Wat zijn de mogelijkheden voor politieke actie? Wat kunnen we eraan doen? Wie moeten we aanspreken? Waar worden de beslissingen genomen? Wie verdient eraan? Als het op wapenhandel doen we onderzoek, omdat we vinden dat politieke actie op gedegen informatie moet rusten. En welke vorm onze politieke actie dan vervolgens aanneemt, hangt een beetje af van de mogelijkheden die we hebben in een bepaalde situatie. Er is niet één juiste actievorm. Je weet nooit welke vorm het beste zal werken. Je kunt publiciteit maken, je hebt lobby, je hebt directe actie. Je kunt een infoavond organiseren zoals deze. Kies vooral een actievorm of een methode die je ligt en waar je mogelijkheden ziet. Maar laten we wel zoveel mogelijk samenwerken en elkaar steunen. Want het is een heel groot monster waar we tegenover staan. En we hebben elkaar heel hard nodig.
Dankjewel. Ik zit hier dus met name als iemand die actief is voor Extinction Rebellion Justice Now. En ik wilde wat vertellen over waarom wij eigenlijk, waartoe wij op aarde zijn, waarom we zijn opgericht en wanneer. En misschien ook waarom mensen uit de klimaatbeweging zich hier druk over zouden willen maken.
Belangrijk.
Ja, het is misschien een beetje raar om een soort van specifiek startpunt te noemen, maar ik denk dat de klimaatmars van 2023, 80.000 mensen, dat zaken wel in een stroomversnelling hebben gebracht voor ons van XR Justice Now. Greta Thunberg, Sahar Shehzad stonden op het podium en Sahar gaf de microfoon aan de Palestijnse activisten die daar stond, Sarah. Zij sprak toen de leus uit, from the river to the sea, Palestine will be free. En dat leidde tot een hoop ophef. Maar ook volgens mij meer aandacht voor een soort van intersectionele blik op de klimaatcrisis. Waar hangt het allemaal mee samen? En ook meer een focus op klimaatrechtvaardigheid. Dat was dat niet precies. Dus er ontstonden allerlei gesprekken. Er kwamen ook allerlei nieuwe acties tegen onder andere de aanleg van ECOP. Een oliepijplijn die wordt aangelegd van Oeganda naar Tanzania. Er kwam negatieve aandacht voor bloedmineralen en de verschrikkelijke arbeidsomstandigheden die achter de nieuwe iPhone schuil gaan. En wat veel van deze acties ook kenmerkt, en dat is denk ik iets voor Extinction Rebellion, maar ook specifiek voor ons, is dat het vaak ontregelende, disruptieve acties zijn, wat vaak gekenmerkt door burgerlijke ongehoorzaamheid. En dat ze zich ook richten op onze eigen omgeving. Dus het gaat over instituties hier, organisaties hier, bedrijven hier. De Tweede Kamer, het ministerie van Defensie, het kantoor van Total Energie, Thales, KPN, de iStore inderdaad. Dus het is heel erg gericht op wat wij hier kunnen bereiken. Dus de invloed, onze eigen invloedssfeer. En die discussies binnen de beweging droegen dus uiteindelijk ook bij aan het oprichten van een aparte, wat we wel community group noemen, van Extinction Rebellion. En die heette dus XR Justice Now. En er was initieel best wel veel aandacht, misschien wel bijna uitsluitend aandacht voor Palestina. Wat natuurlijk samenhing met de intensiteit van het genocidale geweld dat we zagen. Maar er werden ook wel andere regio's uitgelicht, zoals inderdaad Soedan bijvoorbeeld, of de Democratische Republiek Congo. Wat nu natuurlijk ook weer heel erg urgent is. En ook inderdaad meer een algemenere focus op onrechtvaardigheid. En niet in de laatste plaats ook de rol die het militair-industrieel complex daarin speelt. Want naar schatting is de militaire industrie, als je die samenneemt, en ik zal zo iets meer vertellen over hoe je dat dan samenneemt, die is verantwoordelijk voor zo'n ongeveer 5,5% van alle CO2-uitstoot in de wereld en andere broeikasgassen. Dus als die hele militaire industrie, dus alle legers ter wereld, als dat een land zou zijn, zou het het vierde land ter wereld zijn wat betreft CO2-emissies. Dat is dus boven Rusland. En dus dat is een enorme uitstoot. En als we het over Rusland zelf hebben, trouwens even een ander feitje. Er is een Oekraïense NGO, EcoAction, die heeft berekend dat de Russische invasie van Oekraïne zo'n 150 miljoen ton aan CO2 en andere broeikasgassen oplevert. En dat is dus meer dan een land als Nederland in een heel jaar uitstoot. Dus die ene invasie. Maar het is best lastig om die uitstoot eigenlijk precies te berekenen van dat hele mondiale militair-industrieel complex. Die berekening van EcoAction, dat gaat niet alleen maar over dus de uitstoot van tanks en vliegtuigen en andere voertuigen. Maar het gaat er bijvoorbeeld ook om dat de burgerluchtvaart moet omvliegen, omdat het luchtruim boven Oekraïne voor een deel is afgesloten. Er zijn ook allerlei branden die zijn uitgebroken die bijdragen aan CO2-uitstoot. En uiteindelijk moet er ook wederopbouw plaatsvinden, waar dus ook heel veel CO2-uitstoot bij gaat komen. En het is interessant dat dus militaire CO2-emissies, die staan ook eigenlijk nergens genoemd in het Parijsakkoord. En landen worden ook eigenlijk niet gedwongen of aangespoord om specifiek de categorie van militaire emissies op te nemen. Dus dat leidt ertoe dat eigenlijk de schattingen die wetenschappers doen, dat is altijd wel een onderschatting van dus wat wel de mondiale militaire CO2-voetafdruk wordt genoemd. Staat in het boek. Jouw tafel, Juna. Daar staat een mooi hoofdstuk in van Stuart Parkinson. En die om even de complexiteit te schetsen, die zegt dus van die mondiale CO2-uitstoot van het militair-industrieel complex, die omvat bijvoorbeeld het gebruik van land. Dus voor oefeningen, maar dus ook voor militaire basis. Voor de hele tech-industrie, dus de ontwikkeling van wapensystemen, van tanks tot vliegtuigen, tot alles wat Andrew net ook noemde. Maar ook de afvalverwerking, toeleveranciers van uniformen, van horeca, de beveiliging die erbij komt kijken. Natuurlijk ook het gebruik van die militaire apparatuur, dus oefenmissies, patrouilles, maar ook daadwerkelijk het voeren van oorlog en conflict. Maar er zijn ook nog indirecte bijdrage die militairen leveren. Bijvoorbeeld de gevolgen van oorlog, dus oliedepots die in de fik staan, ontbossing komt erbij kijken, verwoesting van hele ecosystemen. Ook ecosystemen die van nature CO2 opslaan. Maar ook de zorg voor gewonden. En vooral ook, wat ik dus net noemde bij Oekraïne, de postconflict wederopbouw. En daar speelt met name de betonsector een grote rol in. De betonsector wereldwijd, dat is even een soort van fun fact, is ook verantwoordelijk voor zo'n 5% van de totale CO2-uitstoot. Dus beton, daar komt ook heel veel uitstoot bij kijken. En interessant genoeg lijkt dus die bijdrage die het militair-industrieel complex levert aan die uitstoot, die leidt tot een rare paradox. Want bijvoorbeeld ook in Nederland zijn er militairen zoals de zelfbenoemde klimaatgeneraal Tom Middendorp, die heeft ook een mooi boekje over geschreven, die erkent echt wel dat er dus ontwrichtende effecten en veiligheidsrisico's komen kijken bij de klimaatcrisis. En helemaal ook met het oog op de toekomst. Dus dat is een veiligheidsprobleem, beweren zij. En dat klopt, zou ik zeggen. Maar voor hen is het antwoord op dat veiligheidsprobleem meer investeren in defensie. Meer investeren in de krijgswacht, meer leger, meer wapens. Terwijl volgens mij demilitarisering juist het antwoord moet zijn. Want Dat leidt tot minder uitstoot. En je pakt dus daadwerkelijk de oorzaak van de klimaatcrisis aan en niet een symptoom of een gevolg. En als we het over gevolgen hebben, dan wil ik nog even in dat inzoomen op waar wij dus met XR Justice Now dus nou eigenlijk bijna uit voort zijn gekomen. Dus de genocidale campagne van Israël in Gaza. Even het onderscheid maken tussen de schade aan milieu in de leefomgeving en klimaat. Als het gaat over het eerste, de vernietigingscampagne van Israël heeft tot nu toe bijna 1 miljoen ton aan giftig afval opgeleverd. Dus dan hebben we het over radioactief materiaal, kankerverwekkende stoffen, asbest, zware metalen. Komt onder andere door de munitie die gebruikt is, maar natuurlijk ook door huizen, bedrijven, alle infrastructuur die vernietigd is en dus waardoor allerlei stoffen vrijkomen. Ander voorbeeld, halverwege vorig jaar is op basis van satellietbeelden berekend dat er iedere dag zo'n 130 miljoen liter water, raw sewage, dus ongezuiverd rioolwater, de Middellandse Zee instroomt. Misschien ook goed om na te denken als je van de zomer op vakantie gaat. En los van nog van het rioolwater dat ook in allerlei oppervlaktewater en plassen en poelen terechtkomt en daar dus allerlei ziekten tot gevolg heeft. Meer dan 90% van het vee in Gaza is gestorven of gedood. En 70% van de landbouwgrond is vernietigd of beschadigd. Dat is milieu en leefomgeving wat betreft klimaat. Er is berekend dat de eerste 120 dagen van de campagne meer uitstoot op heeft geleverd dan 26 individuele landen. Dus het is ieder jaar een ranking van hoeveel stoot ieder land uit. De onderste 26 landen. Deze 120 dagen hebben meer aan CO2 en andere broeikasgassen uitgestoten dan die landen. En het komt neer ongeveer op 650.000 ton. Maar dat is dus de campagne zelf. Maar als we dus inderdaad de wederopbouw, want Gaza staat heel weinig overeind. Als we die wederopbouw meerekenen, dan komt daar nog zo'n 60 miljoen ton bij. En dat is meer dan 135 landen. En dus die totale uitstoot is vergelijkbaar met de uitstoot van een land als Zweden of Portugal. Wat ieder jaar uitstoten. Nou, als ik het samenvat, een van de mantra's die wij bij XR Justice Now hanteren is dat zij, en als ik, dan bedoel ik zij in de brede zin, dus heb ik het over mensen, dieren, planten, zij die het minst hebben bijgedragen aan de steeds erger wordende klimaatcrisis, meestal juist de heftigste gevolgen daarvan ondervinden, dus de zwaarste kosten daarvan moeten betalen. Als je bijvoorbeeld denkt dat de opwarming van de aarde in het Midden-Oosten zo'n 2 keer sneller gaat dan het mondiale gemiddelde, dan kun je dus ook wel bedenken dat dat voor de mensen daar met name de kwetsbaarste mensen treft. Dus de mensen die al onder een apartheidsregime leven en die al in een openluchtgevangenis zitten en die wederom in vluchtelingenkampen terechtkomen. Dus het stijgende zeewater als je dan in een tentenkamp aan de kust zit, je kunt je voorstellen wat voor effecten dat heeft. En tegen die fundamentele onrechtvaardigheden blijven wij dus strijden. En dat doen we inderdaad, zoals ik al in het begin zei, nadrukkelijk hier in het mondiale noorden, maar ook zeker in Nederland. Want bijvoorbeeld Thales maakte onze OV-chipkaart, maakte onze de poortjes waar we in checken. Maar zij produceren ook drones en allerlei surveillance materiaal dat gebruikt wordt door Israël, onder andere in Gaza. En de Nederlandse overheid die steunt en faciliteert die bezetting, het apartheidsregime en de genocide ook. Sterker nog, volgens mij noemde Andrew het ook, de overheid, onze Nederlandse overheid, koopt voor honderden miljoenen aan wapentuig bij Israëlische wapenbedrijven. En zo blijft ook de Nederlandse overheid dus meedoen aan die voortrazende militarisering en de gevolgen ervan. Dus meer CO2-uitstoot, het vernietigen en vergiftigen van leefomgevingen. En ook door het in stand houden van de onrechtvaardige mondiale machtsverhoudingen, door dus eigenlijk alleen maar gericht te zijn op onze militaire veiligheid. In plaats van dat we ons bekommeren om de veiligheid van al het leven op aarde. Dus we verergeren die klimaatcrisis en de ongelijkheid enorm. Dat doen we tegelijkertijd. En ik vind, en dat zeg ik namens iemand die zich daar ook actief voor inzet, ik vind dat we in actie moeten blijven komen, en dat zei Andrew net ook, om de status quo, en de status quo is wat mij betreft eigenlijk een neerwaartse spiraal, dat we die moeten blijven ontregelen om die status quo te veranderen. Want om het maar even samen te vatten, niemand is vrij totdat we allemaal vrij zijn.
Goed, en dan?
Ik zal afsluiten met een paar opmerkingen over wat we zien in Nederland. Wat ik zei, ik heb contact met een politieke lobby in de Tweede Kamer. En we hebben een pittige regering. En we hebben een aantal hele zorgelijke ontwikkelingen die allemaal dezelfde richting op wijzen. Namelijk het afbreken van het Nederlandse of misschien het Europese wapenexportbeleid. De controle op wapenexport wordt vakkundig afgebouwd op dit moment. Dat gebeurt op verschillende manieren, daar kom ik zo op. Eerst even, waarom is er eigenlijk wapenexportcontrole? Wat je niet wil of wat je niet zou moeten willen, is dat je wapens exporteert. We kunnen ons de principiële vraag stellen of je ze überhaupt moet produceren. En als je ze hebt, moet je ze dan exporteren. Maar als we dat even allemaal als gegeven accepteren, dan wil je niet dat als je wapens exporteert, dat het land dat ze ontvangt er mensenrechten mee schendt, oorlogsmisdaden mee pleegt, agressie mee pleegt, et cetera. Dus daarom heb je wapenexportcriteria. Andrew zei het ook al in zijn presentatie. Op papier is dat prachtig en geloof me, dat is ook best mooi op papier. Dat staat best wel redelijk duidelijk voor iemand die misschien niet helemaal verziekt is door de corruptie die in de industrie omgaat. Kun je je best wel wat voorstellen dat dat werkt met die regels die ervoor zijn opgesteld. Maar veel wapenexport wordt niet getoetst. Het wordt steeds minder getoetst en het wordt ook steeds minder gecontroleerd op een democratische manier, dus door de Tweede Kamer. Even heel praktisch, in 2023 heeft Nederland 1679 exportvergunningen afgegeven voor 1,78 miljard euro. Dus 1679 keer is een exportvergunning gegeven, dus aan een Nederlands bedrijf om wapens te exporteren. En is dat getoetst dat dus aan die Europese wapenexportcriteria. De Tweede Kamer is in een zeldzaam geval vooraf geïnformeerd over dit soort export. Bijna alle informatie is achteraf en die informatievoorziening achteraf laat vaak ook nog een beetje in het midden wat de eindontvanger is van die export. Dat wil zeggen, Nederland levert dan een onderdeel aan bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland. Die levert het uiteindelijk weer aan Saudi-Arabië, ik zeg maar wat. Of Duitsland, via Duitsland gaat het naar Israël. En in overzichten over exportcriteria kan dan gemakkelijk staan dat Nederland heeft geëxporteerd naar Duitsland, naar Frankrijk of wat dan ook, maar niet naar het land waar het uiteindelijk naartoe gaat. Dus het is een erg intransparante business. Nu noem ik graag drie voorbeelden, praktische, concrete voorbeelden, hoe die wapenexportcontrole verder wordt afgebouwd. De eerste is het verdrag van Aken, oftewel het Frans-Duits-Spaanse wapenexportverdrag. Dat is een verdrag dus tussen de drie genoemde landen. Nederland wil daarbij aansluiten. Het wacht op toestemming om daarbij aan te mogen sluiten. En wat het verdrag regelt, is dat Nederland niet langer zelf de exportcriteria van de EU naast wapenexport hoeft te leggen. Als een van de drie genoemde landen de eindproducent en exporteur van het goed is. Dus waar Nederland in sommige gevallen nu nog zelf toetst voordat het iets naar Frankrijk stuurt, waarna het naar de Verenigde Arabische Emiraten gaat, ik verzin maar weer wat, dan vervalt die toetsing, die valt weg als Nederland bij dit verdrag aansluit, als het onderdelen levert en een ander land de eindexporteur, de eindproducent is. Dit terwijl Frankrijk en Spanje jarenlang veel wapens hebben geleverd aan landen die in Jemen oorlogsmisdaden pleegden. Waar honderdduizenden doden het resultaat van zijn. En dit ook terwijl Duitsland, weten we, heel veel levert aan Israël dat genocide pleegde in Gaza. Dus de drie landen die in dat verdrag nu samenwerken zijn sowieso de drie grootste wapenexporteurs in Europa, maar ook landen waarvan we nu al weten dat zij de exportcriteria absoluut niet zorgvuldig toepassen en export toestaan naar landen. Ik ga door naar het tweede punt. Het zijn de algemene vergunningen. Pax is naar de rechter gestapt met de Rights Forum en Oxfam Novib vanwege dat gedrocht in de lucht, de F-35. Dat Nederland, direct vanuit Nederland, werden wapens geleverd aan Israël. En wij vonden dat niet kunnen en vinden dat niet kunnen en vinden dat het helemaal niet zou moeten kunnen als je EU-wapenexportcriteria toepast. De rechter heeft Pax en de Rijksvorm en Oxfam van Noven daar gelijk gegeven. Al legt de Nederlandse regering zich er niet bij neer. Kom ik zo op terug. De F-35-productie vindt plaats binnen wat dan heet een algemene vergunning. En dat zegt zoveel als er is ooit, in dit geval in 2016, een vergunning opgesteld voor wapenexport, export van onderdelen voor de F-35. En vanaf dat moment hoeft er niet één keer meer getoetst te worden voor die export van F-35 onderdelen. Dus in 2016 is er toetsing en elk jaar daarna kan gewoon van alles geëxporteerd worden. Dat gebeurt trouwens vanuit Woensdrecht, dat is een distributiecentrum in Nederland dus, voor de F-35. Dus van daaruit gaan F-35 onderdelen de hele wereld over. Maar vanaf 2016 moet er niet meer getoetst worden vanwege deze algemene vergunning. De rechter die heeft de Nederlandse staat gedwongen niet meer te exporteren naar Israël. Niet meer langer F-35 onderdelen te exporteren. Want die heeft gezegd dat als je nu toetst aan de wapenexportcriteria voor F-35 onderdelen, dan moet je constateren dat je die toets niet haalt, dat je dat niet er langs krijgt. Dus je mag nu niet leveren. Dus de rechter heeft eigenlijk een toets afgedwongen, heeft zelf getoetst, heeft gezegd, dit mag niet geleverd worden. Maar als dan Nederland lag, leverden we nu nog steeds vanuit Woensdrecht wapens aan Israël. Zou daar helemaal niet iets over te zeggen hebben, want het is tenslotte een algemene vergunning. Die algemene vergunning, daar wil Nederland meer gebruik van gaan maken. Dan is er een derde punt, en dat is een direct gevolg van die rechtszaak en de hele discussie over wapenexport naar Israël. En dat heb ik maar even genoemd, meer beleidsruimte. En dat noem ik zo, omdat in die hele discussie over mag Nederland leveren aan Israël, de staat, de Nederlandse staat bij de rechter, vertelt dat wapenexport, of nou eigenlijk zeggen ze, dat wij, Pax en andere organisaties, dat de burger, dat jullie, dat helemaal niemand iets heeft te zeggen over wapenexport. Want alleen de Nederlandse staat bepaalt of dat wel of niet plaatsvindt. En meer dan dat, zij vinden ook dat ze meer beleidsruimte, daar is die, moeten hebben om een afweging te maken om te exporteren. En dat zeggen ze omdat je hebt de EU-wapenexportcriteria. De rechter zegt dan, ja, als je die toepast, dan mag je niet leveren. Want het is overduidelijk dat je geen wapens levert als er een hoog risico is dat daarmee wordt bijgedragen aan oorlogsmisdaden. En in die reactie daarop zegt de Nederlandse regering, of zoekt de Nederlandse regering naar mogelijkheden om meer beleidsruimte te hebben om een andere afweging te maken als exportcriteria er eigenlijk toe dwingen om niet te leveren. Daar is ook een motie over aangenomen. Een motie die in de Tweede Kamer dus die oproept om iets te onderzoeken. Die wil ik even voorlezen. Dan heb je ook een idee die is met brede zetelaantal aangenomen. En daarin, dan heb je even een idee hoe er wordt nagedacht in de Nederlandse politiek over dit soort zaken. In die motie staat, overwegende dat de staat bij de vergunningverlening voor de export van militaire goederen aan bredere buitenlandpolitieke overwegingen, zoals die kunnen spelen bijvoorbeeld door oorlogssituaties, een doorslaggevend gewicht moet kunnen toekennen, verzoekt de regering te onderzoeken op welke manier de bevoegdheid om in dergelijke bijzondere omstandigheden een eigen afweging te maken opgenomen kan worden in het bestaande juridische kader voor wapenexportvergunningen. Het is een beetje een ingewikkelde taal misschien, wat hier staat is dat als er oorlog is, ik zou denken als er oorlog is, dan daar zijn misschien die criteria van de EU-wapenexport juist wel voor opgesteld. Nee, zeggen ze, als er oorlog is, moet de staat in deze bijzondere omstandigheid meer gewicht kunnen toekennen aan andere zaken dan die EU-exportcriteria. Dus als het volgens de criteria niet mag, maar er is een dwingende situatie, er is oorlog, er is zelfverdediging, er is iets groots, iets belangrijks, dan moeten we er eigenlijk van kunnen afwijken. Dat staat hier. Het verdrag van Aken noemde ik. Algemene vergunningen waar men meer gebruik van wil maken. En deze grotere beleidsruimte, die hebben allemaal één ding gemeen. En dat is dat de wapenindustrie ervan profiteert. Nou, bij Pax werken we vooral aan lobby. Zei ik al, dat is mijn werk bij Pax. We zoeken ook nadrukkelijk het publiek op. We informeren, we schrijven opiniestukken, we zijn actief op sociale media. En we stappen dus naar de rechter. We hebben succes in onze zaak vanwege F-35 onderdelen die naar Israël gaan. Waarbij ik wel moet opmerken dat ja, de rechter zegt Nederland mag niet langer wapens van de F-35 onderdelen leveren aan Israël. Maar via een indirecte route, namelijk door die wapens eerst naar de VS te sturen, waarna ze naar Israël kunnen, kan Nederland dus wel onder deze regeling uitkomen. Dus heel treurig, maar praktisch is de rechtelijke uitspraak zo dat Nederland niet rechtstreeks uit Nederland, uit Woensdrecht, wapens levert aan Israël, maar alle wapens net zo goed naar de VS kunnen die ze vervolgens levert aan Israël. Een nieuwe reden voor dezelfde drie organisaties om weer naar de rechter te stappen. Dus we zijn nog bij de rechter bezig. De rechter is overigens ook nog in cassatie gegaan tegen die eerdere uitspraak, want die accepteert niet dat de rechter, dat NGO's zich mengen in deze zaak. Dus de staat wil van die uitspraak van de rechter af. En wij willen via een tweede zaak dat de rechter ook indirecte export naar Israël verbiedt. En met jullie praat ik graag verder over hoe wij, denk ik, met z'n allen misschien nog meer ons best kunnen doen om deze ellende af te laten.
Uiteen is gezet en de lobbyorganisatie van de wapenindustrie, de NIDV, is uitgenodigd door de regering om met hun samen die defensienota op te zetten. Dus zeg maar het beleid van hoe Nederland zich moet verdedigen, wordt in samenspraak met een financieel belanghebbende partij uitgewerkt. Dat vond ik best wel heftig eigenlijk.
Ja, misschien kort op het tweede deel van de politici. Want je ziet voorstellen die direct van wapenlobby afkomstig zijn, zie je gewoon één op één voorbij komen in debatten over wapenhandel in de Tweede Kamer. Het is zo dat een meerderheid absoluut in de richting beweegt van afzwakken van wapenexportcontrole en dus echt luistert naar die lobby, want daar komt dat toch vaak ook vandaan. Maar het is ook zo, en dat vroeg je denk ik, dat er ook mensen rondlopen die echt wel doorhebben dat het de verkeerde kant op gaat, dat ze hard werken. Ik heb hier in een dossiertje wat ik voor deze avond heb gemaakt, hele lijsten met hele zinnige voorstellen die uit die wapenhandeldebatten komen om strikter te toetsen, om niet in het verdrag van Aken te stappen, noem maar op. Dus het komt allemaal voorbij, die moties halen het niet. Maar ja, dat is ook de realiteit van vandaag. Maar er zijn absoluut mensen die heel goed werk doen, ook in de Tweede Kamer. Ja.
Die volgens mij in veel studie heeft gedaan in Frontex. In de zin van militaire industrie. Zeg maar, er is een hele tijd geweest dat de Europese Unie zich volgens verdrag niet bezig mocht houden met defensie en militaire zaken, want dat was iets voor de nationale lidstaten. Ze zijn daarop gaan schuiven op door het niet te hebben over militaire zaken, maar over veiligheid. En veiligheid, dat was dan vooral aan de grenzen van Europa en daar moest dan geld voor naar de militaire industrie om allerlei veiligheidssystemen te ontwikkelen. Dus zeg maar, de mensen die vluchten voor oorlog, die wordt veroorzaakt door wapens die dan worden geëxporteerd door militaire bedrijven in Europa. Die stuiten dan op grenzen. Die worden bewaakt door veiligheidsuitrustingen die worden gemaakt door de defensieindustrie van Europa. Dat is wel het verband. Organisatorisch zijn het volgens mij, ik kijk even naar Juna, twee gescheiden lijnen in de Europese Unie. Zeker nu de Europese Unie een eurocommissaris voor defensie heeft opgesteld, aangesteld. Want zeg maar, het idee dat Europa zich niet met defensie moet bezighouden is de afgelopen jaren heel snel verlaten. De Europese Commissie heeft daar heel hard voor gelobbyd. Dat kwam eerst vanuit de eurocommissaris van Economische Zaken. Het was echt een ding van de industrie. Er moest de Europese wapenindustrie worden opgebouwd. Want ja, dat was heel goed voor de ontwikkeling van de Europese kenniseconomie. Ik denk dan, je kan ook investeren in kenniseconomie op duurzaamheid bijvoorbeeld. Duurzame industrie stimuleren. Maar je ziet ook echt bij deze nieuwe commissie een verschuiving van investeringen van groene industrie en groene ontwikkelingen naar militaire ontwikkelingen. Daar gaat echt het geld schuift echt de andere kant uit. Er is dus nu een eurocommissaris voor defensie aangesteld. En die gaat dat echt helemaal als aparte lijn in Europa ontwikkelen. Naast wat er allemaal wordt ontwikkeld op de NAVO-lijn.
Ja, en daar aansluitend denk ik ook aansluitend op Martijn's verhaal is dat je bijvoorbeeld ziet dat wereldwijd de budgetten voor migratiecontrole veel hoger zijn dan iets doen aan de klimaatverandering. Dus inderdaad het verhaal dat we bestrijden wat de gevolgen zijn, maar niet de oorzaken aanpakken. Toch?
Nou, mag ik daar misschien wat je zegt, dus het verschuiven van geldstromen. Ik heb nu al een aantal keer een opiniestuk gelezen van iemand die aan de universiteit werkt of gaat over beleid aan de universiteit. En er wordt gesuggereerd, er wordt veel bezuinigd op de wetenschap. Maar er gaat heel veel geld naar defensie. Kunnen wij daar als universiteit dan niet een beetje mee samenwerken, zodat wij ook een klein beetje van die grote pot af kunnen snoepen? Ja, dat dus. Heel cynisch, ja.
Lijkt me meer een reden om in actie te komen tegen.
Ja, ik had ook een vraag van in de Europese Unie. Is het alleen maar dat de wapenexporteurs aan tafel zitten en lobbyen? Of is er ook sprake van corruptie?
Ik geloof dat er geen één wapenbedrijf is waar niet vroeg of laat een groot corruptieonderzoek tegen loopt. Op dit moment loopt er eentje tegen Thales. Dat is dan vooral de Franse tak van het Nederlands bedrijf Thales. Frans-Nederlands bedrijf is. Het grootste beroemde corruptieverhaal is natuurlijk het corruptieverhaal van Prins Bernhard. Dat is al een beetje oud, maar we kunnen het niet genoeg in herinnering brengen waar de familie zijn geld vandaan heeft. Hij hangt ook met een poster bij ons op kantoor. om ons te herinneren hoe het geld schuift. Je weet het natuurlijk niet altijd, want het moet boven tafel komen. Dus een tijdje geleden zijn er een aantal corruptiezaken in Frankrijk boven tafel gekomen. Omdat afgewezen maîtresses van CEO's van defensiebedrijven ineens uit school gingen klappen. Dat is een typisch Franse manier om corruptie boven tafel te krijgen, denk ik dan. Dus er zijn gewoon voortdurend van dat soort zaken. En het punt is ook een beetje, volgens mij kan die industrie ook niet functioneren zonder corruptie. Dus zelfs bedrijven die het anders zouden willen doen, ze vissen gewoon achter het net als ze niet wat schuiven. Het werkt ook andersom natuurlijk, want voor regeringen, met name in landen in het zuiden, Zuid-Afrika wordt genoemd, maar het geldt voor meer landen in het zuiden. Als die moeten kiezen tussen investeren in onderwijs of investeren in defensie, kijk, van schoolboekjes krijgen ze geen geld, die ministers daar, maar van de defensie wel. Dus de keuze om dan toch maar militaire spullen te gaan kopen, die is gauw gemaakt.
Ja. Ik weet niet, ik ga het gewoon zo doen. Ja,
ik heb gewoon feitjesvraag, denk ik. Moet Oekraïne voor de wapens die ze in Nederland kopen betalen of gaat dat via een lening? En dan heb ik een vraagje voor alle drie. Met name voor Stop Wapenhandel en Justice Now en Pax. Hoe is de samenwerking in positieve zin binnen de EU met andere landen?
Bedoeld van mensen die zich verzetten tegen militarisme? Ja.
Samenwerking met de richting ontwapening.
Ja.
Ik denk dat Oekraïne tot nu in ieder geval niet betaalt voor de wapens. Dat zijn kosten worden aan de kant van Europese uitvoerende landen, denk ik, gedragen. Volgens mij zie je in de VS nu wel dat daar wat aan het schuiven is. Trump die laat zich graag betalen. En in Europa ontstaat daarmee ook discussie of zij dan dat gat weer moeten vullen. En de vraag is ook of dat überhaupt mogelijk is, omdat die industrie ook een beetje overvraagd wordt. Dus dat, denk ik, is een antwoord op de vraag over wie betaalt. Die samenwerking, ja, Pax werkt sowieso ook internationale kampen. Ja, dit soort organisaties zoeken elkaar internationaal ook wel op. Kan ik daar niet heel veel extra over zeggen, behalve dat het gebeurt, omdat ik wel mijn eigen tak van sport weer binnen Pax heb. Maar ik denk dat jullie daar misschien wat meer over kunnen zeggen.
Ja, als je het hebt inderdaad over NGO's, die zoeken elkaar op. Ik kan, denk ik, vooral wat zeggen over de infrastructuur van Extinction Rebellion. Er is natuurlijk al heel lang een anti-militaristische beweging. Maar als ik kijk naar de meest recente netwerken, dan zoeken die elkaar eigenlijk nog niet zo heel erg op. Dus er is wel samenwerking tussen in Europa, dus Duitsland, België, Nederland, ook wel in Frankrijk. Er zijn enkele, maar dat zit hem dan niet zozeer tegen de wapenhandel, maar er zijn wel samenwerkingen met bijvoorbeeld Colombiaanse activisten, ook met mensen in Oeganda. Maar als het echt specifiek gaat over wapenhandel, is dat vooral heel erg, dus wat ik ook volgens mij ook zei in het begin, heel erg gericht op de eigen omgeving, dus de invloedssfeer. Waar je dus zelf hopelijk iets kunt veranderen. De ambitie is er trouwens wel, maar ja.
Er liggen nog kansen.
Ja, zeker.
Nee, je kan ook niet alles doen. En je kan beter dingen die je doet goed doen dan dat je alles wil doen. Want dat lukt toch niet, denk ik altijd. Ja, wij werken samen in een Europees netwerk tegen wapenhandel. En er zijn ook op in Brussel is een organisatie die Europees die Brusselse organisaties bij elkaar haalt. Al moet ik zeggen dat de organisaties die echt tegen wapenhandel zijn, zijn over het algemeen vrij kleine organisaties. De grotere NGO's is het wat moeilijk voor, want ja, het financieren van de eigen oppositie tegen wapenhandel, dat doen regeringen niet zo heel graag. Dus ik heb ook in de Pax, die moeten ook altijd een klein beetje wurmen om het toch in hun budget te laten passen. En naarmate de regeringen rechtser worden, wordt dat ook alsmaar moeilijker. Op activistisch niveau wordt er ook wel internationaal samengewerkt. Dat moet ook, want ja, het is een internationaal probleem.
Oké. Okay.
Thanks. Ik heb een vraag, heel praktisch, en een comment. De vraag is names and addresses. Als activist merk ik al best wel wat wapenbeurs dat we onze communicatie redelijk sumier is. Het is altijd wel tegen de wapenindustrie, maar er zijn heel weinig. Als je het dan toch hebt over fighting with an enemy. Concrete, juicy campaigning communicatie. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik opende daar een boek en daar zag ik allemaal foto's van wapenhandelaren en alles. En ik dacht, oh, er zijn names en addresses. Maar hoe zit dat in Nederland? Dat is mijn vraag. En of jullie daar iets van licht op kunnen schijnen. Ik heb ook een comment, want ik hoor Middendorp als groene generaal echt mijn haren gaan overeind staan. En ik heb deze discussie al heel lang met XR gevoerd. Hij heeft een vijandsbeeld. De grootste drie vijanden die hij ziet in de wereld zijn refugees, Russen en radicals. Waaronder hij zeker ook XR zal scharen. Benjamin en ik hebben in 2020 ook een artikel geschreven en op XR er een uitgebreide repliek op gegeven dat hem platform geven als groene generaal echt een heel slecht idee is. Dus dat wil ik graag realiseren.
Dat was ook mijn punt. Ik haalde hem ook aan als inderdaad heel cynisch. Dus zijn oplossing is dus meer wapens. En dus precies wat je dus niet moet willen.
Maar niet alleen meer wapens. Het gaat erom dat hij ook gewoon überhaupt niet groen is.
Ja, oké. Okay, ja,
hij is aan het woord gelaten over waterproblematiek in Afghanistan.
Terwijl het militaire complex juist voor waterschaarste en watervervuiling zorgt.
Ja.
Dus door hem die ruimte te geven als XR, kan hij zijn groene marketing doen en zijn spin daarop geven.
Ja, sorry, dit was precies wat ik bedoel, maar dat had ik dan even iets duidelijker moeten zeggen. Want ik denk er precies zo over. Ik heb ook bij de eerste, je krijgt bij Extinction Rebellion altijd een eerste actietraining. En hij zit dus al in het introductiefilmpje. En daar heb ik, dus in ieder geval die keer dat ik er was, daar heb ik ook van gezegd van dit, deze meneer moet je er echt uithalen. Hij is niet het antwoord, maar het probleem.
Ja, names and targets.
Nou ja, als ik misschien één suggestie... als het gaat over de wapenbeurs in Rotterdam... Nou, die was niet al te lang geleden. In december. Elk
jaar.
Ja, sorry. Nee, sorry.
Er zijn heel veel rondjes geweest.
Ja, er zijn heel veel rondjes geweest. Ik heb er twee keer actie tegen gevoerd. En de afgelopen keer hebben wij geprobeerd om... de plek waar ze zitten, dat is Ahoy. Het wordt al jarenlang in Ahoy georganiseerd. En de hoofdsponsor dit jaar, ik weet niet of dat eerder zo was, maar was KPN. En dat is van, goh, wij vragen ons af of de medewerkers van KPN weten dat zij bijdragen aan een enorme wapenbeurs. Waar ook een Israëlisch bedrijf als Elbit de op Palestijnen geteste wapens mag tentoonstellen en voor de verkoop. Dus wij hebben in een actie hebben wij een week lang iedere dag, ik ben zelf één keer geweest, het hoofdkantoor van KPN en Ahoy met bloed besmeurd. Om daar aandacht voor te vragen. En we hebben wel begrepen intern bij KPN dat er wel wat onrust was. Van dat heel veel mensen dat dus inderdaad niet wisten. Of het verder iets uitgehaald heeft. Ik weet niet, het heeft inderdaad best wel de media gehaald. Ik hoop dat volgend jaar zowel Ahoy als KPN toch twee keer gaat nadenken of ze zoiets willen faciliteren. Al langer wordt er in de gemeenteraad van Rotterdam worden er moties ingediend door een aantal partijen, zeker in onze stad. Want ze proberen ook een beetje toe te spitsen op Rotterdam, een stad waardoor wapens het hele centrum vernietigd is in de Tweede Wereldoorlog. Moet je dus in die stad moet je dan zo'n grote wapenbeurs organiseren. Dus het wordt wel zo geframed, maar ja, die moties halen toch ieder jaar weer niet. Omdat er blijkbaar toch de grote belangen spelen. Maar ik ben er wel heel erg voor. Moet ik wel zeggen, dat zeg ik misschien persoonlijk, maar ook vanuit de filosofie van Extinction Rebellion, daar staat een van de principes, we doen niet aan nemen en shamen. Ik denk dat we dat voor bedrijven absoluut wel kunnen doen. Ik denk dat het inderdaad, als het gaat over CEO's bijvoorbeeld, dat voor een actiegroep misschien, in ieder geval op zijn minst tot discussie leidt, maar wat ongemakkelijker wordt. Ik weet niet hoe andere mensen daarover denken. Maar sowieso bedrijven nemen en shamen.
Een vraag of een comment?
Nou, een aanvulling. Met vragen.
Oké. Nee, want hier zit ook iemand een tijdje...
Nou, ik ben al heel lang voorstander van consumentenmacht. En dan niet consumentbondmacht, maar echt macht van consumenten om bepaalde dingen niet te kopen. En dan vraag ik me af, die wapenindustrie, sommigen maken alleen maar tanks of alleen maar vliegtuigen. Maar zijn er ook wapenleveranciers die een heel, zeg maar, pluriform pakket aan goederen hebben, op grond waarvan je iets zou kunnen gaan opzetten van een consumentenboycott, of in ieder geval een oproep aan consumenten om dat ene bedrijf vanwege deze redenen niet meer, weet ik veel wat ze nog meer maken, maar dat niet meer te kopen. Los daarvan, Tesla moet ook geboycott, maar dat is weer wat anders.
Koop geen jachten bij Damen.
Ja. Ah, dat is...
Heeft een van jullie hier een...
Ik heb een heel concreet voorbeeld van iets wat ik geprobeerd heb en waarvan ik denk dat het gewerkt heeft. In ieder geval niet alleen namens mij. Ik ben een paar jaar geleden, twee jaar geleden, drie jaar geleden overgestapt van bank. Ik ben naar ASN overgestapt. Ik dacht, nou, dat is een ethische keuze. En ik kreeg mijn bankpasje en ik heb geen idee waarom, maar ik was daar gewoon naar aan het kijken en ik zie daar ook staan Thales.
Ongelooflijk.
Ik denk, dat zal toch niet de Thales zijn? Nou, ik ben het aan opzoek. Ja, Thales, naast wapensystemen en OV-chipcards, produceren zij wel beveiligde chipcards. De bankpassen. Dus ik heb een klacht ingediend. Want de ASN-bank financiert niet in Thales. Omdat het inderdaad een bedrijf is dat ook wapensysteem is. Maar dan moet je ook consequent zijn. En ik merkte uit de e-mail dat ze er heel erg van schrokken. Want blijkbaar, dus de afdeling die hierover gaat, die staat een beetje los van ethisch financieren. Ik heb zo'n antwoord gekregen. En een half jaar later nog een keer zo'n mail. Ik heb laatst iemand, die kwam ik tegen, die dus net ook een nieuwe rekening heeft afgesloten. En daar staat het niet meer op in ieder geval. Maar ze wisten wel te van, ja, kijk, we willen dit eigenlijk zelf ook niet. Dus ik denk dat je inderdaad als consument ook best wel mag. En dit is natuurlijk een heel subtiel iets. Je hebt bij veel bedrijven heb je massa nodig om inderdaad een soort van boycott te doen. Maar ook op dit niveau kan het wel, denk ik.
Dus binnenkort een advies van jullie. Welke bedrijven dat...
Ja, misschien in aanvulling pakt, doet dat wel onderzoek naar de financiële sector. En de mate waarin ze bijvoorbeeld beleggen de wapenindustrie. En dan specifiek, ik heb een rapport meegenomen. Het gaat over 15 wapenbedrijven die aan landen leveren waar vermoedelijk met die wapens oorlogsmisdaden worden begaan. En dan wordt gekeken naar welke banken daarin investeren. En dan zie je elke keer weer dat ING bijvoorbeeld zo'n grote financierder is. En door dat soort dingen te doen, ook gericht soms op... Dit is dan de financiële sector, dit is de bankensector. Maar het kan ook verzekeraars kunnen het zijn. We hebben ook dergelijk onderzoek naar investeringen in nederzettingen. Illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Waar dan weer pensioenfondsen of andere financiers soms op de een of andere manier een betrokkenheid bij hebben bij bedrijven die in die nederzettingen actief zijn. Dus zo probeer je inderdaad wel de consument eigenlijk aan het denken en ook aan het handelen te zetten. Van, hé, wacht eens even, is dat jouw pensioenfonds die daarin investeert? Is dat jouw bank die in die wapenbedrijven investeert? Dus dat is wel een vorm die Pax nadrukkelijk opzoekt en daar onderzoek naar doet.
Ga ik toch tegenover dit optimistische verhaal even de stemming neerdrukken. Er is vanuit de overheid, vanuit de militaire top, vanuit de politici, een enorme druk op de financiers, de banken, de pensioenfondsen, de beleggers, om weer opnieuw in militaire industrie te gaan beleggen. Ook vanuit de vakbond is een hele tijd gezegd, er moet niet in militaire industrie belegd worden. Dat staat binnen de vakbond ook alweer onder druk, dat standpunt. Het is, zeg maar, we zijn niet in een opwaarts ding tegen die wapenindustrie. Integendeel, mensen hebben dus een heel sterk idee van we moeten heel veel wapens hebben, daar moeten we in investeren. En ja, wij zitten eigenlijk nog een beetje in de modus van we zijn actie aan het voeren tegen die investeringen. Maar het is eigenlijk de andere kant. Je moet op een hele andere manier gaan denken. Want je krijgt mensen met belangen. Ja, ik denk dan dat zijn mensen met belangen. Militairen zijn mensen met belangen. Als die gaan vertellen van we hebben meer wapens nodig. Ja, dat snap ik wel. Iedereen die ergens een bedrijf heeft, die wil daar meer geld voor hebben. Maar die mensen worden als onpartijdige deskundigen neergezet. En die mogen dan gaan zeggen dat daar heel veel geld naartoe moet. En we zijn echt in een ontzettende verdedigende positie wat dat betreft. En ik denk dat er ook... Er zijn ook al pensioenfondsen weer opnieuw gaan investeren in wapenindustrie die er eerder waren uitgestapt. Want ze voelen een verantwoordelijkheid, want we moeten ons toch kunnen verdedigen, want het is een gevaarlijke situatie. Ja. Het is echt een moeilijke situatie waar we in zitten.
Ik wil Ik vind Poetin geen leuke man, maar in 2003 deden de VS met Groot-Brittannië en met de zegen van Balkenende hetzelfde in Irak. En ten derde wil ik even melden, je hoort nog wel eens zo'n rechtvaardige oorlog en dan hoor je vreemde dingen. Het principe van de rechtvaardige oorlog komt uit de katholieke kerk, eeuwen geleden. En het was erop gericht om oorlog te verhinderen. Het had namelijk, het moest een verdedigingsoorlog zijn, maar er was ook een belangrijk argument. Burgers mochten niet geraakt worden, betrokken worden. Dus tenminste sinds er bommen bestaan, is er geen één oorlog meer gerechtvaardigd. Dat waren mijn mededelingen. Dan heb ik een vraag. Ik heb onlangs gehoord dat... vlak na de inval van Poetin, Zelensky en Poetin aan het onderhandelen waren om de zaak toch verder aan tafel geregeld te krijgen. en dat met name Johnson en de VS dat hebben gestopt omdat zij dus wapens hebben kunnen leveren als makkelijk. Omdat zij het wel prima vinden als Oekraïne Poetin verzwakken zou. Hebben jullie daar enig idee op of dat klopt?
Perfect. Ja, nou ja, er zijn zeker pogingen tot onderhandeling gedaan. En zeker heeft Johnson niet een hele goede rol gespeeld om dat te stimuleren. Er zijn een aantal pogingen gedaan en bij elke onderhandelingspoging was de VS stond er niet achter. Dus ja, dan kan je onderhandelen wat je wil, maar dan, ja, je moet natuurlijk wel de grootste partij mee hebben. Mijn mening is een beetje dat de oorlog in Oekraïne. De Oekraïners hebben daar hele andere belangen in dan de westerse landen. En zeker op dit moment lopen die belangen steeds verder uiteen. Je ziet ook gewoon, ja, in Oekraïne zijn de mensen echt die oorlog zat. En de mannen willen niet in dienst. Dus ze willen die Russen het land uit hebben. Ze willen niet onder Poetin, maar ze willen nog liever blijven leven. En ze willen niet in loopgraven in. Maar er is in West-Europa, vooral in West-Europa, een hele sterk idee dat die oorlog gewonnen moet worden en dat er een militaire overwinning mogelijk is. Terwijl die lijkt toch heel ver weg te zijn. En een van de problemen die ontstaat door dat hele sterke idee in West-Europa, waar de hele tijd ook wordt geroepen, er moet een eenheid zijn en je mag eigenlijk niets ter discussie stellen, is dat er heel veel wapenleveranties naar Oekraïne gaan. Er wordt ook wapenindustrie in Oekraïne opgezet vanuit Europa. Dat is echt het idee. Een paar dagen geleden was hier in Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst van mensen die juist heel graag willen dat die oorlog in Oekraïne doorgaat, zeg maar. Het rechtse, oorlogskamp in Nederland, zeg maar, die samen erover gingen hebben van hoe die oorlog konden blijven steunen. En daar was onder andere Nederlands diplomaat Robert Serry. En die zei, er komt gewoon een verdrag. Dan gaat dit jaar gewoon een verdrag komen. Zelensky heeft er lang op voorgestorteerd. En dan krijg je een soort van Korea-situatie met een bevroren grens. En wij moeten dan zorgen dat Oekraïne zo zwaar bewapend wordt dat het een soort Israël wordt.
Jezus.
Nou, dat is een beetje de manier van denken waar we ons heel erg zorgen over maken. West-Europese wapenindustrie ontwikkeld worden in Oekraïne. Oekraïne heeft helemaal geen wapenexportbeleid. Dus die wapens kunnen, ja, het wordt een groot lek, zeg maar, voor Europese wapenexport. Er is heel veel overproductie, met name van munitie, die natuurlijk in een oorlog enorm erdoor wordt gejast. Als het schieten stopt, blijft die munitieproductie wel gaan. Waar gaat die munitieproductie heen? Dus er zijn een heleboel stappen die gezet zouden moeten worden om in elk geval te bedenken van wat gaat er gebeuren met al die wapens in Oekraïne als die oorlog stopt? Gaan we dat land heel erg blijven bewapenen? Wat doen we nou met die wapenindustrie? Maar je kan er bijna niet over praten, want je mag niet zeggen, er komt een wapenstilstand en die oorlog gaat stoppen. Terwijl, ja, Trump en Zelensky zijn daarop aan het voorsorteren. Hoe beroerd het ook is, de Oekraïners gaan niet winnen. De Russen gaan er niet uit. En er komt daar een bevroren conflict inderdaad. Wat een verhaal. Wat was eigenlijk je vraag?
Wat mijn vraag was?
Of het klopte dat er zijn onderhandelingspogingen geweest. Misschien had Oekraïne met onderhandelen een hele hoop doden kunnen voorkomen die nu gevallen zijn. Ze krijgen nu eigenlijk dezelfde bestandslijnen als die ze hadden in 2022. En ze zijn wel honderdduizenden slachtoffers verder aan beide kanten. Ja, vanuit Rusland zijn toch vooral de etnische minderheden uit de verre afgelegen republieken die daarheen worden gestuurd en door de gehaktmolen worden gemaald. Want Poetin die heeft daar geen enkele scrupules over. Dus voor Oekraïne was het mogelijk geweest om te onderhandelen. Maar voor het Westen was er in elk geval wel een belang om niet te onderhandelen. Dat denk ik echt. En die hele bewapeningsgekte die we nu hebben, er was altijd al een druk om meer te bewapenen, maar het hek is nu helemaal van de dam op grond van die Oekraïne-oorlog. Het is propagandistisch voor het Westen zo'n groot ding. Dat ze daar best voordeel bij hebben. Daar komt bij dat de Verenigde Staten, het Westen in zijn algemeenheid, het prima vindt dat Rusland verzwakt wordt. Dat doen de Oekraïners voor ons. En dat de Verenigde Staten het ook best wel leuk vindt dat Europa heel erg verdeeld is op het onderwerp. Want de Verenigde Staten vindt een verdeeld Europa is in hun belang, zeg maar. We gaan een beetje afdwalen. En,
ja, zullen we teruggaan naar het gesprek over wat er tegen te doen? Ik kan dit nog wel verbinden
aan het onderwerp van vanavond, namelijk wapenhandel. Want die oorlog in Oekraïne wordt ook in de rechtvaardiging, in de beleidsstukken van de regering, voorgewend als argument om die standaarden voor wapenexport te verlagen. Dat is heel frappant, want dan wordt geconstateerd dat er een grotere dreiging is, niet alleen in Oekraïne, maar voor heel Europa. En daarom moeten we ons bewapenen, moeten we investeren en noem maar op. Dan moeten we ook exportbeleid gelijk trekken, moeten meer geëxporteerd worden. Maar omdat er dus een grotere dreiging is vanwege de oorlog in Oekraïne, moeten we bewapenen. Maar gaan we een beleid creëren waardoor we die wapens gemakkelijker elders sturen. Logischerwijs zou je dan denken, dan verzwak je dus vervolgens weer jezelf ermee. Maar dat maakt allemaal niks uit, want dan ken ik prefereren de belangen van de wapenindustrie. Maar het is een hele markante